We lezen samen verder in het boekje Esther. En deze middag is Esther 6 aan de beurt. Esther 6.
In dezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. En hij zeide dat men het boek der gedachtenissen, de kronieken, brengen zou. En ze werden in de tegenwoordigheid des konings gelezen. En men vond geschreven dat Mordechai had te kennen gegeven van Bigthana en Teres, twee kamerlingen des konings uit de dorpelwachters, die des hand zochten te leggen aan de koning Ahasveros. Toen zeide de koning, wat eer en verhoging is Mordechai hierover gedaan? En de jongelingen des konings, zijn dienaars, zeiden, aan hem is niets gedaan. Toen zeide de koning, wie is in het voorhof? Haman nu was gekomen in het buitenvoorhof van het huis des konings om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij hem had doen bereiden. En des konings jongelingen zeiden tot hem, zie, Haman staat in het voorhof. Toen zeide de koning dat hij inkomen. Als Haman ingekomen was, zo zeide hem de koning, wat zal men met die man doen tot wiens eer de koningen welbehagen heeft? Toen zeide Haman in zijn hart, tot wie heeft de koningen welbehagen om hem eer te doen meer dan tot mij? Daarom zeide Haman tot de koning, de man tot wiens eer de koningen welbehagen heeft, zal men het koninklijke kleed brengen dat de koning pleegt aan te trekken en het paard waarop de koning pleegt te rijden en dat de koninklijke kroon op zijn hoofd gezet worden. En men zal dat kleed en dat paard geven in de hand van een uit de vorsten des konings van de grootste heren en men zal het die man aantrekken tot wiens eer de koningen welbehagen heeft. En men zal hem op dat paard doen rijden door de straten der stad en men zal voor hem roepen, alzo zal men die man doen tot wiens eer de koningen welbehagen heeft. Toen zeide de koning tot Haman, haast u, neem dat kleed en dat paard gelijk als gij gesproken hebt, en doe Mordechai de Jood alzo, die aan de poort des konings zit, en laat niet één woord vallen van alles wat gij gesproken hebt. En Haman nam dat kleed en dat paard en trok het kleed Mordechai aan, en deed hem rijden door de straten der stad. En hij riep voor hem, alzo zal men die man doen tot wiens eer de koningen welbehagen heeft. Daarna keerde Mordechai weder tot de poort des konings, maar Haman werd voortgedreven naar zijn huis, treurig en met bedekt hoofden. En Haman vertelde aan zijn huisvrouw Zeres en al zijn vrienden al wat hem wedervaren was. Toen zeiden hem zijn wijzen en Zeres zijn huisvrouw, indien Mordechai, voor wiens aangezicht gij hebt begonnen te vallen, van het zaad der Joden is, zo zult gij tegen hem niet vermogen, maar gij zult gewisselijk voor zijn aangezicht vallen. Toen zij nog met hem spraken, zo kwamen des konings kamerlingen nabij en zij haasten Haman tot de maaltijd te brengen die Esther bereid had.
Wij vervolgen onze prekenserie en de stof voor deze middag is hoofdstuk 6. Ik lees met u nog de tekst in vers 1, vers 10 en vers 12. Zullen wij die woorden nog één keer lezen? Vers 1 gaat over Ahasveros. In diezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. En hij zei dat men het boek der gedachtenissen, de kronieken, brengen zou. En ze werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen. Het tiende vers, daar gaat het over Haman die iets moet gaan doen voor Mordechai. Toen zei de koning tot Haman, haast u, neem dat kleed en dat paard gelijk als gij gesproken hebt en doe alzo aan Mordechai de Jood die aan de poort des konings zit. En laat niet één woord vallen van alles wat gij gesproken hebt. En dan vers 12, daar gaat het over Haman, ook nog een beetje over Mordechai. Daarna keerde Mordechai wederom tot de poort des konings. Maar Haman werd voortgedreven naar zijn huis, treurig en met bedekt hoofd. Tot zover ook de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, zijn jullie wel eens in een klimbos geweest? Je kunt in een klimbos tot allerlei hoogtes klimmen. Zelfs tot 25 meter. Nou, dat vind ik heel erg hoog. Nou heb ik ook een beetje hoogtevrees. Maar ik denk als ik zo naar de punt van het dak kijk, dit is nog iets meer dan... Ja, dit is, misschien is 25 meter twee keer zo'n beetje de nok van de Maranatha-kerk. Ietsje minder, denk ik. Maar dat is best hoog. Maar zo hoog is die dodenpaal, de galg, die Haman voor Mordechai heeft opgericht. Nog even. En Mordechai zal eraan bungelen. Nog één nachtje slapen en dan is het zover. Of toch niet? Rekent Haman misschien buiten God, Israëls wachter, die ook in deze nacht, die in Esther 6 wordt beschreven, niet sluimert, nog slaapt. Ja, die regeert ook in Susan met zijn hand. Want bij alles wat er gebeurt in dit hoofdstuk, zien we boven alles de hand van God. Daarom is dat ook het thema voor de preek. Gods hand in Susan. Gods hand in Susan. We letten op drie gedachten. Een voorgelezen koning, een voorgedragen prins en een voortgedreven knecht. Een voorgelezen koning, een voorgedragen prins, een voortgedreven knecht. We gaan in gedachten naar het paleis van Ahasveros, naar zijn slaapkamer, waar hij op bed ligt. Het is nacht. En Ahasveros kan niet slapen. De slaap, zegt vers 1, is van hem geweken. Letterlijk vertaald staat er dat de slaap van hem weggevlucht is. En als iets bij mij vandaan vlucht, dan wordt de afstand tussen mij en diegene die bij mij vandaan vlucht steeds groter. Nou, zo vlucht de slaap bij Ahasveros weg, dus hij is echt klaar wakker. Hoe komt dat? Is hij een slechte slaper? Of houden de zorgen voor zijn grote rijk hem uit de slaap? Of moet hij denken aan het gesprek wat hij eerder die dag had gevoerd met Esther, zijn vrouw? Ze was ongevraagd naar hem toegekomen en hij had haar een gouden scepter toegereikt en gezegd: wat is er? En ze zei: nou, dat wil ik u vertellen morgen bij de maaltijd. En nou, dat was gisteren, toen waren ze bij de maaltijd bij elkaar. En toen vroeg hij het opnieuw aan haar: wat is er? Wat is je wens? En toen zei ze: nou, morgen ga ik het je vertellen, wat mijn verzoek is. Houd dat gesprek met Esther Ahasveros uit de slaap. Nou ja, wij weten dat niet zo precies, maar zeg eens, is het toeval dat Ahasveros precies deze nacht niet kan slapen? Nee, dat is geen toeval. God houdt hem wakker. Septuaginte, Griekse vertaling van het Oude Testament, die vertaalt vers 1 ook zo. Dat is eigenlijk wel een beetje interpretatie, een toevoeging die ze hebben gegeven, maar wel een hele duidelijke toevoeging. Zij vertalen namelijk vers 1 met: de Heere hield Ahasveros uit de slaap. De Statenvertalers, de kanttekenaren op de Statenvertaling, die hebben dat overgenomen van de Septuagint. God houdt de koning uit slaap, want hij regeert. En hij leidt alle dingen met zijn hand, ook in Susan. Want hij, de wachter Israëls, die slaapt niet en die doet zijn ogen niet even dicht. Die sluimert niet, die dommelt niet in. Hij is klaar wakker, ook deze nacht. Hij is aan het werk voor zijn volk Israël. Omdat de Heer Jezus geboren moet worden uit dit volk. Hij zal dat volk laten voortbestaan. En in dat grote heilsplan van God heeft ook deze nacht een belangrijke plaats. Want God gaat Ahasveros inschakelen om zijn volk te redden. Want wat gebeurt er? Ahasveros laat deze nacht een voorlezer komen. Had je dat verwacht? Ik had iets heel anders verwacht. Ik zou denken dat hij misschien net als koning Darius, nadat Daniel in de leeuwenkuil was geworpen en dat zat Darius niet zo lekker, zou gaan vasten. Ik zou verwachten dat hij wat vertier opzocht en dat hij een muzikant laat komen die hem wat in slaap speelt. Of dat hij misschien een van de vrouwen uit zijn harem laat komen. Maar nee, Ahasveros laat een voorlezer komen. En hij geeft de opdracht om voor te lezen uit de kronieken. Hij geeft de opdracht om het notulenboek, om het dagboek erbij te pakken, waarin de gebeurtenissen zijn beschreven die hebben plaatsgevonden in het Perzische Rijk. Wat vond er toen en toen plaats? Wat is er besloten? Ahasveros die had schrijvers in dienst. Ze trokken zelfs mee als ze op oorlog gingen. Dan moesten ze beschrijven wat de koningen allemaal deden. En dan moesten ze opschrijven welke heldendaden verschillende soldaten hadden verricht, zodat ze beloond konden worden. En maar ook dingen die niet goed gingen moesten opgeschreven worden, zodat de koning diegene later kon straffen. Ahasveros die laat zich voorlezen uit de kronieken. Heeft de voorlezer gevraagd: koning, welk deel van de kronieken zal ik uit de bibliotheek halen? En heeft de koning toen zijn schouders opgehaald en gezegd: nou joh, kijk maar, maakt me niet uit. Kwam die toen met een kroniek terug in de slaapkamer van de koning en vroeg hij toen: waar moet ik beginnen te lezen? En zei Ahasveros toen: nou, begin maar gewoon ergens. De dienaar leest. Ziet voor je, de koning ligt op bed, de dienaar staat of zit ernaast en leest voor. Wat leest hij voor? Nou, precies ook dat stukje wat wij al lazen in het slot van hoofdstuk 2. Dat stukje waar de naam van Mordechai valt. Mordechai die moordaanslag van die twee mannen, Bigthan en Teres, verijdelde. Die ervoor zorgde dat de koning zijn leven gered werd. Is het toeval? Dat nou deze nacht precies dat stukje gelezen wordt. Nee, de hand van God is in Susan te zien. En de hand van God pakt als het ware die hand van de voorlezer vast, die daar voor de boekenkast staat in de bibliotheek van het paleis. Zodat hij het juiste deel eruit pakt. En de hand van God die bestuurt die hand van die dienaar die aan het bladeren is in dat kroniek. Om een stukje op te zoeken. Precies dat hij dat stukje leest waar de naam van Mordechai valt. Dat is geen toeval. Dat gebeurt omdat God de hand heeft in Susan. En omdat God wakker is. En hij alle dingen leidt. En in die ene bewuste nacht bepaalt God Ahasveros bij zijn vergeetachtigheid. Ahasveros heeft over het hoofd gezien om Mordechai te belonen. En dat zit hem niet lekker. Juist nu de galg van Mordechai klaarstaat, gaat de Heere Ahasveros inschakelen om zijn volk te redden. Beste doopouders, schakelt de Heere ook jullie niet in om jullie kinderen bij de Heere te brengen. Om hen te vertellen over zonde en genade. Met als doel dat zij gered zouden worden. Is het toevallig dat jullie de kinderzegen hebben ontvangen? Nee, wij krijgen kinderen uit de hand van God. En hij vertrouwt ze toe aan jullie hand. Opdat jullie met hen deze kroniek zouden openen. Het boek van de grote koning. 66 boeken zijn gebundeld in deze kroniek. Schrijvers, gedreven door de Heilige Geest, hebben Gods woorden opgeschreven. En jullie mogen ze voorlezen. Aan je kind, aan je kinderen. Jullie mogen ze voorlezen aan tafel. Voordat ze naar bed gaan. Zo zijn wij, ik denk de meesten van ons, in aanraking gekomen met de daden van de grote koning. Zo zijn we in aanraking gekomen met de inhoud van de kroniek van de koning, waarin hij zegt dat hij de schuldigen niet onschuldig houdt en dat hij uit genade mensen redt. Als je de Bijbel pakt en de Bijbel leest, dan lees je vooral over Jezus. De Bijbel is vol van die ene Joodse man die niet luistert naar de naam Mordechai, maar die luistert naar de naam Jezus. Zeg eens, heeft hij je leven gered? Mordechai redde het leven van Ahasveros. Maar hoeveel te meer heeft de Heer Jezus je leven gered als je door het geloof aan hem verbonden bent geraakt en hij je borg werd? Dan verloste hij je van de eeuwige dood en dan gaf hij je het eeuwige leven. Is dat gebeurd in je leven? Ging je door het werk van de Heilige Geest iets zien? Ging je inzien dat je voor God niet kan bestaan door aangeboren, aangeleerd en uitgevoerd kwaad? Kregen Bijbelwoorden de overhand op je? Werden ze richtinggevend voor je? Leerde je smeken om genade en leven van genade? Mag je leven van wat Jezus gedaan heeft? Van hem in wie God zijn welbehagen had? Weet u wel hoe groot wonder dat is? Maar als dat het geval is en u zit hier vanmiddag en je zegt, ja, ik ben gered door Jezus Christus, dan heb ik ook een vraag voor je. Ben je in de afgelopen week of in de afgelopen periode misschien iets vergeten? Kijk, koning Ahasveros die wordt op bed geconfronteerd met zijn vergeetachtigheid. En dat kan nog steeds gebeuren. Dat God je bepaalt in de kerk of misschien ook wel liggend in bed bij je vergeetachtigheid. Dat je niet kunt slapen en dat je wat gaat bladeren in je levensboek. En je denkt hier aan en je denkt daar aan en je beseft... Ja, zonde heeft niet alleen te maken met dingen die verkeerd gaan, die ik doe en die ik niet had moeten doen. Maar zonde heeft ook te maken met de dingen die ik heb nagelaten om te doen. Je hebt ook de zonde van de nalatigheid. En de Heilige Geest, die kan je dat laten zien. En je ziet het soms, misschien wel liggend op bed. Ja, de Heer heeft mij wonderlijk gered. Hij was zo dicht bij mij toen ik in het ziekenhuis lag. Hij ondersteunde mij zo krachtig toen ik stond bij het open graf. Hij gaf mij zoveel goeds toen ik in de kerk zat. En hij sprak en hij uitdeelde van zijn genade. Toen en daar was hij zo dichtbij. Hij gaf ons de kinderzegen. Hij gaf zijn rijke woorden die hij verzegeld heeft aan de voorhoofden van onze kinderen en van onszelf. En ik heb nagelaten om hem daarvoor te danken. Ik heb de Heere iets onthouden, lof en aanbidding. Ik ben er in ieder geval in tekort geschoten. Nou, zou je dan vandaag de Heere niet groot maken? En hem danken voor wat hij je gaf. Voor wie hij is. En zou je je vergeetachtigheid, je ondankbaarheid niet als een schuldoffer aanbieden? Ja, zeg je, als ik op bed lig en ik niet kan slapen, dan, ja, dan word ik nogal eens aangevocht. Dan wordt er ook bij mij voorgelezen. Weet je door wie? Door de duivel. Die leest voor uit mijn levensboek. En dan haalt hij van alles omhoog, zonden uit het verleden, zonden uit mijn jeugd, recente zonden. Ze komen me helden voor de geest en ik wou dat ik ze niet had gedaan, maar het is toch gebeurd en ik kan er zo last van hebben. En ik weet in het geloof, ik heb ze gebracht bij de Heer Jezus en ik heb er afstand van genomen en ze zijn vergeven. Maar toch is daar elke keer weer die aanvechting als de duivel dat boek van me opent. Zou het wel waar zijn dat mijn zonden weg zijn? En je vraagt, hoe moet ik daarmee omgaan? Wat kan ik doen als de duivel mij wijst op die zwarte bladzijde in mijn levensboek? Wat je dan moet doen, dan mag je naar het boek van het leven grijpen. En je bijbeltje pakken, wat naast je ligt op je nachtkastje. Bladen erin. Spreek de woorden na als een gebed. Leg je vinger erbij. Hoop op God. Leg je hart open voor hem. Of... als je die mogelijkheid hebt, laat je voorlezen door iemand anders uit de Bijbel. Een ambtsdrager. Je man, je vrouw, je dochter, je zoon. Want de Heilige Geest gebruikt de woorden uit deze kroniek van de koning. Om je te troosten, te bemoedigen, op te beuren, nieuwe hoop te schenken, bij Jezus te brengen. Zodat je mag zien, opnieuw mag zien, helderder mag zien. Mijn schuld heeft hij uit zijn boek gedaan. Hij ziet geen van mijn zonden aan. Dankzij Jezus. Jezus' bloed heeft mij gereinigd. Van alle zonden. Met zijn bloed heeft hij die zwarte bladzijde in mijn levensboek bedekt. Ja, zeg je, als ik naar bed ga, dan slaap ik zo. Ik ben soms moe van de zorg voor de kinderen en ik ben blij dat ik in bed kan liggen en ik ben zo vertrokken. Ik lig niet veel wakker. Nou ja, dat is mooi natuurlijk. Maar hoor eens, je springt toch niet zo het bed in zonder dat je je handen gevouwen hebt. En je knieën gebogen hebt. Zonder dat je de Heer gedankt hebt voor dat wat hij je gegeven heeft. Voor zijn geduld met jou die dag. Je gaat toch niet zomaar slapen zonder dat je gevraagd hebt om vergevingen en gesmeekt hebt om genade. Het zit Ahasveros niet lekker dat hij Mordechai niet bedankt heeft, niet beloond heeft. En dat moet veranderen en dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een voorgedragen prins. Ja, want Haman is al heel vroeg in het paleis aanwezig. Hij gaat net als Esther eerder deed naar het paleis via het voorhof, wil hij bij Ahasveros komen. Alleen het verschil is dat Esther kwam om iets te vragen aan de koning. Vers 4 laat me zien dat Haman bij de koning komt, niet om een verzoek te doen, maar om iets te zeggen, om iets mee te delen. Alleen, zover komt hij niet, want Ahasveros is hem voor. En dan zegt Ahasveros niet: Haman, wat ben jij vroeg hier? Wat is er aan de hand? Vertel eens. Nee, Ahasveros die heeft hem iets te zeggen. Wat moet ik doen, Haman, met de man die ik eer wil bewijzen? Valt het je op dat de koning geen naam noemt? Wat moet ik doen met de man? Het is eigenlijk koekje van eigen deeg, hè? Want Haman die kwam in hoofdstuk 3 naar de koning toe en hij zei: er is een volk, noemde ook geen naam, in uw rijk, dat is opstandig, die moet je uitroeien. En zonder navraag te doen gaf de koning zijn zegelring, weet je nog, en het volk mocht worden uitgeroeid. Haman doet ook geen navraag als de koning het over een man heeft. Want het is voor hem direct helder en duidelijk: ja, maar die man ben ik. De koning wil mij belonen. De koning wil mij eren. Ik ben superbelangrijk. Mag niet voor niets eten met het koningsechtpaar. En Haman pakt zijn kans en doet een voorstel. Hij zegt: de man die u wilt eren, koning, die moet de koninklijke mantel aankrijgen. De jas van u, die u normaal draagt. En let op. Daar zit meer achter dan dat Haman er dan voor een dagje er heel mooi uitziet. Want waarom gaf Jonathan, de zoon van koning Saul, zijn koninklijke jas aan David? Daarmee zei hij: David, hier, jij wordt de troonopvolger. Niet ik zal straks op de troon zitten van mijn vader Saul, maar jij. Ik ben niet de prins, zei Jonathan. Jij bent de prins. En dat ziet Haman voor zichzelf helemaal voor zich. Ik zal de prins zijn, de opvolger van Ahasveros. En daarom zegt hij: de koninklijke jas van u moet hij aankrijgen. En dan moet hij ook op het koninklijke paard van u rijden. Niet een van de 100 uit de stal. Nee, het paard waar u normaal op rijdt. En natuurlijk, de kroon moet ook tevoorschijn komen. En er moet ook iemand het paard bij de teugel pakken en voor diegene die op het paard zit uitlopen en aan iedereen in de stad duidelijk maken dat dit de man is die de koning vereert, omdat die man zoveel goeds heeft gedaan voor de koning. Ja, Haman is er zeker van. Ik ben de prins, de troon is voor mij. Maar Haman vergist zich. Wat krijgt hij? Een koude douche. Als de koning knikt en zegt: Haman, doe precies zoals jij hebt gezegd aan Mordechai. Jij mag hem begeleiden. En jij mag zijn eer uitroepen. Zonder dat Haman het door had, heeft hij Mordechai voorgedragen als prins. En denk even in wat dat voor Mordechai geweest is. Want nu wordt hij verhoogd. Niet op een paal, maar op een paard. Hij ontvangt koninklijke eer. Ja, zeg je, maar waarom nu pas? En waarom niet direct toen hij die moordaanslag verijdelde? Toen kreeg hij nog geen eens een bedankje. Toen werd hij niet beloond. Dat zal Mordechai toch zeker ook wel onaangenaam verrast hebben. Oh ja, ik lees nergens dat Mordechai het heel vervelend heeft gevonden. Dat hij geen lintje heeft gekregen. En uiteindelijk wordt hij niet vergeten door Ahasveros, omdat hij niet vergeten wordt door God. Op Gods tijd wordt Mordechai verhoogd. En jongens en meisjes, kennen jullie iemand uit de Bijbel die op dit punt heel erg op Mordechai lijkt? Ik moest denken aan Jozef. Die ook goed deed en de ander hielp en die dromen uitlegde. Maar ontving hij eer? Kreeg hij een bedankje? Hij werd vergeten door de schenker. Later pas, op Gods tijd, Toen dacht de schenker ineens aan hem. En toen ging het ook heel snel. Toen werd hij verhoogd en toen werd hij net als Mordechai ook mooi aangekleed. En toen ging hij ook een rij toe maken met een paard. En toen liep er ook iemand vooruit die zijn grootheid uitriep. En Jozef die beleidt dan in hoofdstuk 50 van het boekje Genesis. Dat dwars door alles heen de Heere de hand had. Om zijn volk, zijn volk Israël, in leven te houden. Te redden van de honger. Nou, Esther 6 laat zien dat God ook bezig is om zijn volk te redden. En dat hij dat volk niet vergeten is. En Mordechai ook niet. Want het is geen toeval dat uitgerekend Haman in het paleis is als de koning Mordechai wil belonen. En het is geen toeval dat Haman uitgerekend in het paleis is zo vroeg op dat tijdstip als de koning aan hem deze vraag stelt. Gods hand is te zien in Susan. God werkt aan de verlossing van zijn volk, aan de verhoging van Mordechai. Een Joods commentator schrijft: toen Haman bezig was een galg te maken voor Mordechai, was God bezig een kroon te maken voor Mordechai. Mordechai wordt beloond, verhoogd. En is dat geen voorspel van dat wat er straks gaat gebeuren? Maar laat de Bijbel niet heel duidelijk zien dat al Gods kinderen straks worden verhoogd. Met eer en heerlijkheid worden gekroond door het geloof in de Heer Jezus. Ben ik aan hem verbonden. En hij is al in de hemel, zegt Paulus. En eigenlijk ben ik principieel gezien ook al met hem in de hemel. Maar wat hier door het geloof al werkelijkheid is, wordt straks zichtbaar. Want Jezus zei: wie mij dient, de Vader zal hem eren. Want God beloont hen die hem vrezen, die hem hoogachten, hem liefhebben, zegt Maleachi. De gelovige heeft iets om naar uit te zien. En nee, dat hoef je niet hoogmoedig te maken, verwaand. Want kijk eens naar Mordechai, wat doet hij? Gaat hij nadat hij is rondgereden de spot drijven met Haman? Kijkt hij neer op anderen? Roept hij zijn buren en zijn familie bij hem thuis en zegt hij dan: joh, wat ik nou toch heb meegemaakt en ik heb en ik ben en... Nee, je leest in onze tekst, vers 12, dat hij weer teruggaat naar de koningspoort. Daar gaat hij zitten. Daar gaat hij niet zitten als een bedelaar met de hand open om een almoes te ontvangen. Nee, die uitdrukking zitten in de poort van de koning betekent dat hij aan het werk is voor de koning. Dat hij zijn dagelijks werk weer opneemt. Mordechai doet wat hij moet doen. Mordechai is nederig. Hij is niet bedwelmd door de eer die hij ontving. Hij is ootmoedig. En de Heer roept ook ons op om ootmoedig te zijn en ootmoedig te wandelen met hem. Waar? Op de plek waar je bent. Op je werk. In de kerk. In het gezin. Door heel eenvoudig met de kinderen te spreken. Door de kinderen naar school te brengen. Door een luier te verschonen. Die hele gewone dingen. Door de handen uit de mouwen te steken. En zorg te geven aan een kwetsbaar kind dat afhankelijk is van jullie zorg. Ja, Jenne ging niet voor niets zojuist huilen. Je had een beetje zoeken. Wat is er nou precies aan de hand? Het werd even stil bij jou, Margriet. Maar ja, daarna toch ook weer niet. Dus ja, nou ja, dat is misschien een beetje vervelend. Maakt ook niks uit, hè? Dat hoort bij een kind. Want ze geeft iets aan, ze verwacht iets. En dan wil je er zijn voor je kind. Nou, dat gewoon in die alledaagse dingen. Er zijn voor een ander. En de handen vouwen voor je kind. Nee, dan krijg je misschien geen eervolle vermelding. Maar dat hoeft ook niet. Want het is een eer op zich. Om God te mogen dienen en hem te volgen in mijn dagelijks leven. Het is een eer om tot zegen te zijn voor anderen. Kijk, soms denk je: ja, wat heeft dit nou voor zin? En waarom gaat de weg nou zo? En hier heb ik toch niet om gevraagd. Maar de Heere kan, laat Esther 6 zien, op zijn tijd de dingen toch tot zegen laten zijn. En is het geen eer om een koninklijk kind te mogen zijn, door de Vader bemind, Is het geen wonder, onverdiende genade, om als kind van hem straks tot hoge dienst bevorderd te mogen worden? Want een prins heeft uitzicht op de troon. En die komt er, zegt Johannes in Openbaring. De gelovigen zullen als koningen heersen en met hem op de troon zitten. Hoe anders is dat met de ongelovige Haman? Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Een voortgedreven knecht. Ja, Haman wordt voortgedreven, zegt onze tekst. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Nou, als je wordt voortgedreven, dan word je voortgejaagd. Dan haast je je, dan moet je door. Dan kun je niet blijven zitten. Als jouw trainer je voortdrijft, dan zegt hij, kom op, gaan. En dan ga je verder, want je wilt een prijs halen, je wilt winnen. Als je moeder je voortdrijft, roept ze op, schieten, anders komen we te laat. En dan schiet je op, want je wilt op tijd komen en je wilt geen ruzie met je moeder. Ja, maar door wat wordt Haman voortgedreven? Haman wordt op 4 manieren voortgedreven. En ik loop ze met u even langs. Allereerst wordt hij voortgedreven door iets bij hem van binnen. Bij wat bij hem van binnen heel diep zit. En wat is dat? Dat is haat en hoogmoed. Daarom komt hij in alle vroegte naar het paleis toe van Ahasveros, omdat hij zo snel als mogelijk Mordechai uit de weg wil ruimen. Hij wordt voortgedreven door haat. En als de koning dan zegt, wat moet ik doen met die man die ik wil vereren? Dan heeft hij een heel groot voorstel, omdat hij denkt aan zichzelf. Dan komt hij met een plan. Hij wordt voortgedreven door hoogmoed. Koning, u moet dit en dat doen. Maar ja, dan loopt het heel anders dan Haman had gedacht. En dan wordt hij, dat is de tweede manier, dan wordt hij voortgedreven door het bevel van de koning. Want de koning zegt tegen hem, Haman, bewijs Mordechai die eer waar jij het over hebt gehad. Nou, dan gaat hij, Haman, met tegenzin, met lood in zijn schoenen. In zijn ene hand heeft hij die koninklijke jas van Ahasveros vast, in de andere hand pakt hij de teugel van het paard en dan gaat hij naar Mordechai toe. Notabene hij, Haman, die hangt die koninklijke jas om de schouder van Mordechai, zijn vijand. En notabene hij, Haman, moet Mordechai op het paard zetten. Haman, die wilde Mordechai verhogen. Nou, hij wordt verhoogd, nee, niet aan een galg, maar op een paard. En Haman is zijn knecht. Hij loopt voor het paard uit. Hoe heeft hij daar gelopen? Op zijn tandvlees. Hoe heeft hij eruit gezien? Wit en bleek van ellende. Kijk, daar gaat hij het plein over, de straten door van Susan. En maar roepen, dit is de man die de koning eert, omdat deze man zo goed is geweest voor de koning. Oh ja, Haman die wil wel stoppen. Haman die wil wel halt houden. Ja, dat kan niet. Dat mag niet. Haman wordt voortgedreven door het bevel van de koning. En als dat gebeurd is en de rijtoer voorbij is, dan wordt Haman nog steeds voortgedreven. Dat is de derde manier. Dan wordt hij voortgedreven naar huis, zegt vers 12. Haman die rent over straat naar zijn huis. Waarom rent hij? Wat drijft hem voort? Onrust. Verdriet. Verwarring. Angst. Kijk, bij de koning was de slaap weggevlucht. Bij Haman is zijn zelfvertrouwen weggevlucht. Hij voelt zich diep vernederd. En met een hart vol vragen vliegt hij over de straat naar huis. Met een hart, met een hoofd vol gedachten. Wat is er precies gebeurd? Hoe kan dit? Is dit nou serieus? Of is het toch een kleinigheidje? Is het een nare droom? Of toch meer dan dat? Nee, hij moet naar huis toe. Naar zijn vrouw Zeres toe. Naar zijn vrienden toe. Zij zullen hem helpen, opbeuren, troosten, bemoedigen, van advies voorzien. Daar gaat Haman, de knecht van Mordechai, over straat. En onderweg verbergt hij zijn verdriet en zijn pijn niet. Hij bedekt zijn hoofd met een doek. Nou, daarmee liet je zien dat je er helemaal doorheen zat. Toen David moest vluchten voor zijn zoon Absalom. Toen deed hij dat ook. En de mensen die bij hem waren, deden het ook hun hoofd bedekken. Haman doet het ook. En als hij dan thuis komt, dan vertelt hij onthutst zijn verhaal. En de woorden die hij gebruikt en de toon die hij aanslaat is echt totaal anders dan die van een dag daarvoor. Toen had hij nog gepocht. Ik heb dit en ik heb dat en ik zal zus en ik zal zo. Maar nu is het over en uit met zijn gepoch. Helemaal als zijn vrouw Zeres en zijn vrienden hem nog dieper in de put duwen. Want net zo goed slaan zij ook een hele andere toon aan dan de dag daarvoor. Ze ziet ineens dat het conflict tussen haar man Haman en die Jood Mordechai toch van een andere orde is dan een onder onsje tussen die twee. Nee, ze geeft geen cent meer voor Hamans plan en zijn positie. Waarom niet? Is zij op de hoogte geweest zoals heidenen op de hoogte konden zijn van de daden van Israëls God voor zijn volk? Of weet ze van de inhoud van de profetie tegen de voorvader van Haman, Amalek, weet u nog? God had tegen Amalek gezegd: ik zal tegen jou strijden. Van generatie op generatie. Ja, maar Haman hoort ook bij een generatie van Amalek. Wist ze dat? Of was ze op de hoogte van de woorden van Bileam? Bileam, die had gezegd: Amalek? Oh, dat is de sterkste, zei hij. Maar hij zal ten onder gaan, hij zal vallen. Nou ja, hoe het ook precies zei. Dit is duidelijk: Haman komt onthutst thuis. Onrustig voortgedreven door angst en verdriet en vernedering. Maar hij komt niet thuis tot rust. Hij kan nauwelijks ademhalen. Hij krijgt geen eens de tijd om zijn gedachten wat te ordenen. En om dat wat gezegd is door zijn vrouw zeer eens te verwerken. Want kijk eens wie er op de stoep staan. De dienaren van de koning. Ze komen hem ophalen voor het diner met de koning en de koningin. Haman die mag mee. Haman moet mee. Kijk, daar gaat hij lopend tussen de dienaren in. En als je oppervlakkig kijkt, dan zou je nog kunnen denken: oh, daar gaat hij, de grote man. Hij is omringd door personeelsleden. Hij wordt begeleid door bewakers. Maar niets is minder waar. Haman wordt voortgedreven, nu voor de vierde keer. Of hij zin heeft of niet, hij moet mee. De werkwoordsvorm die wordt gebruikt in vers 14, heeft de betekenis van haastig wegvoeren. En die uitdrukking is heel zeldzaam. Die kom je bijna niet tegen in de Bijbel. Die kom je bijvoorbeeld tegen in 2 Kronieken 26, vers 20. Dan gaat het over koning Uzza, die in de tempel komt om te gaan offeren. Maar dat mocht hij helemaal als koning niet doen. En wat gebeurt er dan als hij daar wordt gezien? Dan wordt hij snel weggevoerd. Dan wordt hij haastig meegenomen. Zijn koningstitel wordt hem afgenomen en in eenzaamheid sterft hij. Uzza blaast de aftocht. En dat geldt ook voor Haman. Hij is een ter dood veroordeelde die wordt heengeleid naar de rechter. Als een lam wordt hij ter slachting geleid. Hij wordt meegenomen, voortgedreven door de dienaren van de koning om bij de koning gebracht te worden. En vandaar gaat het naar de executiepaal. Veel spoediger dan gedacht komen die woorden van Zeres uit. Dan mag ik een lijn trekken naar ons. Door wie of door wat word jij voortgedreven? Weet je wel dat dat gevolgen heeft voor hoe je straks door de koninklijke dienaren zal worden opgehaald? Want God, de allerhoogste koning, die zendt zijn dienaren, zijn engelen, er straks op uit om mij, om u, om jou mee te nemen naar de Allerhoogste Koning. En als je hier bent voortgedreven door de liefde tot God en daarom ook tot de ander, ja, dan zul je graag meegaan, je koning tegemoet, om hem te eren, hem te loven, om hem groot te maken, om hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Maar als je hier bent voortgedreven door van alles en nog wat, maar het was niet door geloven, het was niet door het woord van God, dan zul je op die dag willen wegrennen. Dan zul je voortgedreven worden door angst, door ontzetting en roepen: bergen val op mij, heuvelen bedek mij voor het aangezicht van God. Ik wil de koning niet onder ogen komen. Maar het zal je niet helpen. Want Gods dienaren, de engelen, zullen je haastig meevoeren naar de koning die zal rechten. En juist omdat God bewogen is met je en omdat hij je het eeuwig geluk wil geven, drijft hij ook op zondag, ook vanmiddag, dienaren aan om je op te roepen tot bekering. Om je naar de Heere toe te wenden. Om het van hem te verwachten. Die zo genadig is. Die, als je bij hem komt, je zo graag in zijn armen wil sluiten. De Heilige Geest, die wil u voordrijven. Niet met de zweep, maar door liefde. Daarom is de kerkdienst belegd vanmiddag. Gaat het evangelie uit. Hebben we kleine kinderen mogen dopen. Klonken er woorden. Beloftevolle woorden naar ons en onze kinderen. Daarom hecht er geloof aan. En geloof de duivel niet. Want weet je wat zijn methode is? Een beetje hetzelfde als die van Zeres. Zeres die zegt op de ene dag tegen Haman: oh, maak je niet druk om de Jood, hup, maak een galg, ben je er vanaf. Maar als de omstandigheden veranderen, het tij keert, ja, dan praat ze ineens heel anders. En zegt ze: ja, Haman, jouw val is begonnen en er is niks meer aan te doen. Zo werkt de duivel ook. Eerst praat hij je naar de mond. Zet hij je aan tot iets verkeerds, verleidt hij je. Ik zou dit doen, ik zou dat doen, dat brengt je succes. Hij maakt je echt vrolijk. Maar als dan de tijd keert en de omstandigheden veranderen en de tijd voortschrijdt, dan praat hij ineens heel anders en dan zegt hij: ja, nu kan het niet meer voor jou. Voor jou is er geen redding meer, je zult vallen. Had je maar niet. Hij maakt je wanhopig. Laat je nou niet door hem inpakken. Maar sla acht op dat wat Zeres zegt. Want ze zegt iets heel verstandigs namelijk ook. Ze zegt tegen de God van Israël: kan niemand op. Nou, en dat klopt. Want die grote sterke God stuurde zijn zoon. En hij heeft de duivel overwonnen. Ja, de Satan dacht toen Jezus stierf aan het kruis: zo, met die Jood heb ik afgerekend. Maar de duivel heeft misgerekend. Christus leeft. En de toekomst van de Satan is al beschreven in de kronieken van de koning. Hij wordt bewaard voor de poel van zilver en vuur. En de apostel Johannes op Patmos. Ja, die mag Jezus zien zitten. Hoog zitten op een paard. Net als Mordechai. Alleen dan net een beetje anders. Hij ziet Jezus zitten en rijden op het witte paard van de overwinning. Hij gaat de wereld rond. En niemand kan de gelovigen, hoe klein, hoe groot ze zijn, uit zijn hand rukken. Wie Christus heeft, die heeft toekomst. Dan kan ik, terwijl ik mezelf en mijn kinderen in Gods hand neerleg, biddend in zijn hand neerleg, gaan slapen. Want hij, de wachter Israëls, hij sluimert niet. Morgen, grote morgen, komt eraan. Amen.